Dit is een podcast van Johan Terijn in samenwerking met het Nieuwsblad.
De grote spijt is dat ik nooit het contact met mijn papa dieper ben blijven behouden. Dat ik het altijd oppervlakkig en zeer op afstand heb gehouden. Waardoor dat ik hem niet beter heb leren kennen en waardoor dat ik ook aan mijn kinderen nu vandaag de dag eigenlijk niet kan zeggen: dit was jouw grootvader.
Ik ben Johan Terijn en in deze podcast vertellen mensen mij over hun grote spijt. Van dingen die ze gedaan of net gelaten hebben. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze zichzelf daarmee tekort hebben gedaan. Met dat verhaal trek ik naar mijn grote vriend Randall Kazaar en samen proberen we de mechaniek van spijt te ontrafelen. Als je ook je verhaal met ons wilt delen, stuur even een bericht via johanterijn.com of via Instagram @johanterijn. Vandaag hebben we het over Nele. Nele is 38 jaar en heeft spijt dat ze geen betere band heeft opgebouwd met haar vader nog voor die overleed. Soms waalt mijn blik af, zoals aan dat schilderijtje bijvoorbeeld. Een blauw.
Ach, man bij vuurtje.
Man bij vuurtje.
Ja.
Ik vind het heel mooi.
Ja. 800 euro.
Is het waar? Is dat de prijs? Ah, wel, ik ga er eens over nadenken, want ik vind het wel mooi.
Dat is echt, dat is al jaren een lieveling.
Het is al een paar jaar oud.
Ja, pakt misschien een jaar of vijf.
Het springt gewoon recht in mijn oog. Je moet hier prijzen bij hangen, hè, allemaal, ja.
Welk verhaal heb je mee?
We zijn vandaag, Randall, in Zuid-Limburg, in de buurt van Sint-Truiden, waar de fruitbomen in volle bloesem stonden toen ik ging praten met Nele. Nele is 38 jaar en ze heeft spijt dat ze de band met haar vader niet beter heeft onderhouden, waardoor ze hem niet echt goed heeft leren kennen.
Mijn ouders zijn gescheiden ik denk dat ik toen in tweede, derde leerjaar zat. En dan is mijn papa verhuisd richting Antwerpen. Dat was heel moeilijk, want ineens was er geen papa meer. Hij heeft ook gezegd van, ik wil de zorg voor de kinderen op dit moment niet. Zo werd ons dat gezegd van, papa doet afstand van jullie. Gaandeweg kreeg ik dan af en toe wel via mijn mama telefoon. En probeerde hij wel, maar dat was zo moeilijk, omdat er een conflict was tussen mijn mama en mijn papa. En in het middelbaar heeft hij wel contact proberen te houden, via familieleden, waarmee ik dan nichtjes, neefjes die bij mij op school zaten. Dan kreeg ik brieven toegestuurd, of een fototoestel waarmee ik foto's kon nemen om terug op te sturen en dergelijke. Maar ook dat is dan op een gegeven moment gestopt. En dan ben ik op een bepaald moment ook wel achter zijn adres gekomen. En dan heb ik zelf een brief gestuurd van, ja, hoe gaat dat met jou? Hoe gaat dat met mij? En heel af en toe is daar dan wel op gereageerd. Nu, mijn papa had ook een alcoholprobleem, wat het ook gewoon nog bemoeilijkte, want die man was niet altijd, hoe moet ik dat zeggen?
Het was niet voorspelbaar.
Het was niet voorspelbaar, ja. Dat, en dan denk ik dat er in 2015 heeft hij mij gebeld met de melding, ik ben zwaar ziek, ik heb kanker. En dan is hij in oktober overleden, omdat hij ook palliatief was ondertussen. En dan had ik wel zoiets van, dit is nu wel heel jammer dat ik er niet voor u kon zijn. En dat we het contact nooit anders hebben opgebouwd dan dat we tot nu toe hebben opgebouwd.
Ja, dat is al niet min. Want niet te herstellen.
We zitten hier met een spijt over iets wat inderdaad onherstelbaar is. En dat is voor mij toch, in heel het onderzoek naar wat is spijt en hoe marcheert, ja, de moeilijkste soort spijt om iets mee te gaan doen.
Ja.
We zeggen zo vaak van, oké, je kunt de tijd niet terugdraaien, maar er is altijd wel een andere vorm te vinden,
ja,
voor wat dan je behoefte is.
Ja.
In dit geval is er natuurlijk maar één mogelijke vader. En dus, ja, als die er niet meer is, is de kans om die te leren kennen verdwenen.
Ja.
Wat doe je met dat soort spijt,
ja,
wanneer het echt, echt te laat is?
Ik denk dat die spijt er altijd wel een beetje is geweest, maar doordat je, of ik als kind en als tiener zeide, altijd een beetje, je krijgt een beeld mee van je papa, want uiteindelijk was ik, ik denk, 8 of 9 als die naar Antwerpen vertrok. En je krijgt het beeld mee van, je papa heeft een alcoholprobleem en je bent beter af zonder hem en je bent daar niks mee en die kan dat gewoon niet en dat, die zit niks met u in. Zo, dat was het beeld dat ik meekreeg. Terwijl op het, als hem overleden was, ja, dan hadden we daar ook wel een appartement op te ruimen en dergelijke. Hadden we ook contacten met mensen die hulpverleners waren, die hem begeleiden, die dan ook wel aangaven van, hij zat wel met jullie in. En hij had wel, en dan had ik wel zoiets van, dat is zo eenzaam geweest, denk ik. Want je hebt 3 kinderen uiteindelijk, 4. Maar er is met niemand contact. En dat vond ik heel vanuit mezelf zo van, oh, dit is verschrikkelijk om op die manier als ouder zijnde. En ik denk, op dat moment was ik ook net mama geworden. Ik denk dat ik het toen ook beter kon snappen. Net omdat je zelf mama zijt en je weet van, oh, ja, dat is een van de ergste dingen volgens mij, dat je kinderen niet meer ziet, niet meer hoort, dat er geen contact meer is. Dus dat is op dat moment pas echt zo hard beginnen groeien. Dat wel. Dan is het wat uitvergroot, is het niet, maar dan kwam het dieper binnen vooral. Ja. Ja, heeft alles zelf geregeld. Euthanasie, zijn begrafenis, alles. En dan heb ik als iets van, oké, hij is wel kunnen gaan zoals hij dat zelf wilde, met de mensen die er op dat moment in zijn leven waren. Want wij waren niet in zijn leven. Maar ja, op dat moment is dat wel, dat ontploft zo'n beetje in je gezicht, hè. Ja.
Dat kan ik me voorstellen, ja. Ben je dan nog naar die begrafenis geweest of zo?
Ja, ja. Jawel. Ik ben gaan groeten, ik ben gaan kijken, want het was ook met een open kist, dus ik heb hem nog gezien. Vond ik wel heel fijn. Ik heb ook het was een kist en de deksel van de kist stond mee in die ruimte. En daar lagen stiften bij. En ik heb die stift gewoon gepakt en ik heb daar een hele tekst op geschreven. Ik denk dat ik de eerste helft vol heb geschreven. Maar allemaal dingen waarvan ik dacht, dit wou ik je nog vertellen of dat wilde ik je nog meegeven. Ja, dat was zo. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb ook, want de jongste dochter was dan ook geboren ondertussen, ik heb die ook gewoon meegenomen. Omdat in mijn hoofd had ik zoiets van, dan ziet je, ja, je leeft niet meer, maar dan kan ik dit nog geven of zo op dit moment? Of dan is dit nog iets waar we, ja, wat nog kan, denk ik, dat het was. En dan ben ik inderdaad ook naar de begrafenis toe geweest. En tot mijn, want ja, ondanks het feit dat de hele familie een bepaald beeld van mijn papa altijd schetste. Zijn papa was er, zijn broer, zijn oudste broer, denk ik, was het. Die was er, mijn broers waren er. Dat vond ik dan wel mooi. Het was alleen jammer dat dat dan op dat moment is. En dat dan zo, ja.
Dat het niet vroeger is kunnen
gebeuren. Ja. Ja,
wat dan mij opvalt is dat daar eerste gedachten naar hem gaan.
Ja, viel mij ook heel hard op. Dus zo beeldt zich in hoe eenzaam het moet geweest zijn.
Ja. Ja, maar dus je zou je kunnen voorstellen dat er op zo'n moment ook veel... Je hebt mensen die jarenlang kunnen rondlopen met, jij hebt mij verlaten. En dat voel ik daar nu niet in. Also, in tegendeel, de beweging naar de andere toe, van, goh, hoe moet dat voor u geweest zijn?
En het tweede wat opvalt, is de inhaalbeweging die ze nog probeert te maken.
Ja. En ook goed gedaan, hè?
Zo die halve kist volschrijven.
Ja, en uw kind meenemen. Ik denk ook om het nog aan haar vader te laten zien een beetje. Zo van, hier is een kleindochter van u. Ah ja, kijk, het ontroert me wel.
Het is een soort laatste impuls of zoiets, hè, van dit moet ik nog kunnen doen, zo, voor hij helemaal weg is. Maar ja. Maar het klopt, hè, dus het feit dat ze als eerste reactie niet boosheid heeft rond de verlating, komt natuurlijk ook wel ergens vandaan. Dus gaan we even vroeger terug in het verhaal. Eens kijken hoe dat voor haar was als kind.
Ja.
Ja, wat ze toch ook wel verteld is, dat zijn naam eigenlijk constant werd zwart gemaakt. Hè? Dat ze beter af zou zijn zonder hem. Een beweging denkt niet per se om de man op zich zwart te maken, maar vooral om het voor het kind makkelijker te maken.
Ja, om te beschermen. Ja.
Ja. Of dat dan een goede aanpak is, dat durf ik in twijfel trekken. Maar dat zwart maken van hem, dat had zeker zijn impact op haar.
Ja, want ik heb op dat moment ook zijn achternaam niet meer willen dragen. Dat ik zoiets had van, ik wil die veranderen. Terwijl ik nu denk, nee, ik mag daar trots op zijn. Maar toen, omwille van de gebeurtenissen, omwille van, ja, een man met een alcoholprobleem die toch wel zeer regelmatig dronk, ook als wij erbij waren, dat geeft bepaalde situaties, hè. Ook tussen mijn ouders, dat waren altijd conflicten. En ik heb daar ook, ja, ik ben daar altijd bij geweest. Ik heb altijd horen roepen, horen schreeuwen. Mijn mama die mij ook zo, ja, kom, we gaan de flessen zoeken van de alcohol, die je dan zo als kind mee moest zoeken. En dat geeft gewoon, dat geeft je fijn gevoel. Nu weet ik als volwassene, ja, oké, maar het was ook niet oké om mij die flessen mee te laten zoeken. En het was ook niet oké dat je tegen mij zei dat mijn papa niet oké was, omdat hij dom was en dat hij... Je wordt daarbij betrokken in iets waar je op dat moment cognitief niet sterk genoeg voor bent. Dus je blokt dat wat af, denk ik. En dat is ook wat ik gedaan heb. En ik heb dat altijd als iets heel negatief beschouwd. Maar je draagt dat wel mee. Maar je sluit dat potteke en je zet dat weg. Maar het is wel heel zwaar in je rugzak op dat moment.
Ben je ooit voor jezelf te weten gekomen waarom je daarin betrokken werd?
Mijn mama zei altijd... Ik kan er niet goed aan. Want dat was soms op plekken inderdaad dat je goed buigzaam of moest zijn. En met kleine handjes kun je aan meer dingen dan met grotere handen. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik... Volgens mij was dat ook gewoon omdat mijn mama het daar ook zwaar mee had. En dat ze op die manier mij daarin betrok. Maar dan denk ik, ja, dat is een ander verhaal. Je had mij daar niet in te betrekken. Maar dat was voor haar, denk ik, ook een manier om het meer draagbaar te maken. Ja. En om, denk ik, ook wel een beetje haar standpunt naar haar man toe, naar mijn papa toe, van kijk eens wat je hier aan het doen bent. En dat je dan wanhopig bent en dat je denkt, via de kinderen komt het misschien wel binnen.
En ook tegenover haar mama heeft ze hetzelfde mededogen.
Klopt, ja.
Ja.
Die mama die dan toch ook een heel duidelijke keuze maakt op zo'n moment, om het een beetje via de kinderen duidelijk te maken of zo?
Ja, zit in een systeem. En dus die kinderen, ik denk dat het vaak gebeurt, dat je lading op de kinderen legt, maar dat die eigenlijk niet voor gemaakt zijn.
Op een bepaald moment is die weg, krijg je alleen maar dat beeld aangereikt,
mm-hmm,
van iemand die niet, ja, zeg maar, die er niet capabel is, genoeg is.
Ja.
Om voor zijn kinderen te zorgen?
Ja.
Accepteerde je dat beeld?
Nee. ik kon dat niet geloven. Ik had echt zoiets van, dat kan niet. En als kind en als tiener, je weet gewoon niet beter. Je krijgt geen ander beeld aangereikt. Tot ik op een bepaald moment in therapie ook was. En de therapeut vroeg van, maar wat herinnert jij zelf van je papa? En dan dacht ik, ja, die ging altijd met mij spelen. Die maakte uit hout... Ja, zo een tabouretje of zo voor mij, voor op mijn kamer. En die was altijd leuk, daar kon ik altijd mee spelen. Dat was heel tof altijd. En ik had zoiets van, dat is wel een groot verschil met hetgeen dat ik altijd te horen heb gekregen. Dat is ook een ziekte, hè, dat alcoholprobleem. Dat is niet zomaar... En dan kon ik ook zien, omdat ik dan meer contact had ook met andere familieleden, die mij wel een ander beeld gaven en wel die zeiden van... Uw papa was een harde werker en die zette door. En die was er wel voor u en die probeerde wel zijn best te doen. Maar het alcoholprobleem stond gewoon soms aan de weg. En dat was wel fijn, want dan was het zo van, ah ja. Want ik vereenzelfde mezelf ook volledig met het beeld dat ik van mijn familie kreeg. Die zeiden van, uw papa is niet capabel, die is dom, die is niet oké. Daar moet je van wegblijven, want ik ben wel een deel van hem. Maar goed, de familie bedoelde dat goed, denk ik. Maar zagen niet in dat je het wel... Je hebt het over een stuk van dat kind waar je het tegen vertelde.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Is er eigenlijk nog een moment geweest dat je hem fysiek gezien hebt? Dat je hem hebt opgezocht? Nooit?
Nee, dat durfde ik niet. Omdat ik niet wist hoe hij zou reageren. Als ik dan in zijn adres had op een bepaald moment, maar dan was ik al wat ouder, dan zat ik ook niet meer op school, heb ik hem dat ook geschreven van, ik zou het precies wel fijn vinden, mochten we elkaar nog eens zien. En dan heeft hij ook teruggeschreven van, ik weet niet of ik daar sterk genoeg voor ben. Dus dat is er inderdaad. We hebben al foto's dan naar elkaar gestuurd om elkaar zo te zien, maar dat was het dan.
Welke vragen speelden er toen?
Vooral vragen naar, wat maakt dat je naar Antwerpen bent vertrokken en dat je mij niet meer wou zien? Wat maakt dat je... Omdat dat toen nog het beeld was dat ik had van, uw papa wilde u niet meer zien, die heeft afstand van jullie gedaan. dat ik echt zoiets had van, maar waarom heb je dat gedaan? Waarom zit je niet gebleven? Of waarom is dat contact niet continu gebleven? En dat waren de vragen waar ik mee zat. En de grootste vraag misschien van, waar ik lang mee heb gezeten was, zag je mij wel graag? Hield jij van mij? Nu weet ik dat het antwoord ja is, maar dat wist ik toen niet.
Wat stond je toen in de weg om de antwoord te gaan halen eigenlijk?
Nog altijd een stukje voor mezelf dan het idee van, ik wil mezelf beschermen om gekwetst te worden daarin. Omdat ik al een paar keer gekwetst was, als het contact ineens terug wegviel en ik zo van niks wist en terug moest wachten tot er weer iets opkwam. Ik wou mij daarvoor behoeden gewoon. Ik had iets van, dat is nog eens. Dat is zo laagje per laagje dat er zo dieper in die wonden wordt gesneden dan. Dat was voor mij het idee. Van die wonden is er, maar dan ga ik er opnieuw dieper in. En dat kon ik op dat moment niet.
Dus een beetje om jezelf te beschermen.
Ja. Om opnieuw mij afgewezen te voelen. Dat is daarom geen afwijzing geweest, maar ik voelde mij wel heel erg afgewezen.
Kan ze voelen, hè?
Ja. Ja. En op het moment dat ik dacht, nu gaat het er wel bij, gaf hij aan, ik wil het niet. Want ik ben niet sterk genoeg. En iets later is hij dan overleden.
Ja, ik moest aan schaamte denken. Mij in de plaats van de vader zittend, dat ken ik bij mezelf wel zo. Dat ik mensen pijn doe, of dat mensen zeggen, ah, dat was niet tof, of zo, waar was je ineens? En dat dan bij mij is van, ja, ik was te beschaamd over mijn toestand om mij te kunnen komen tonen. Mm-hmm. Of om in interactie te gaan. Niet dat ik het goedkeur of zo, maar ik herken het wel.
Herkent het, ja.
Wat gebeurt er bij jou, Johan?
Ik was ineens geweldig ontroerd.
Ja.
Ja, fuck, nee, gebeurt het terug. Ja, dat is gewoon een kind die uit iemand voortkomt.
Mm-hmm.
En die wil het gewoon weten. Zie je mij graag?
Ja. Ja, maar zij heeft het wel kunnen vinden, hè? Het verschil tussen... zij is daarachter van, ah ja, dat is niet... Hij kon niet voor mij zorgen of hij kon er niet zijn, maar hij zag me wel graag.
Ze heeft dat gelukkig kunnen...
Ja, dat viel mij ook,
vinden dan,
dat viel mij ook op. Dat, want dat zo, oké, die mens heeft een probleem, maar dat probleem is niet een bewijs dat ik niet graag gezien word.
Nee. Ja. En het wegvallen van het contact is geen afwijzing. Het is gewoon het gevolg van het probleem.
Ja.
En al de rest is een feest van slechte timing eigenlijk.
Van allemaal mensen die hun best doen.
Die elkaar niet vinden.
Op minder handige manieren. Ja, ja, zie mij graag. Ik zie u dus graag.
Ja, dat kan mij ineens geweldig ontroeren. Echt.
Ja. Ja. Ja, de moment dat je met kind geassocieerd bent.
Ja.
Ja.
En ook, iedereen in dat verhaal, je hoort daar de hele tijd ook het vergoelijken, hè, van iedereen.
Mm-hmm.
Hè, dus, of vergoelijken, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar in elk geval kan ze niet kwaad op zijn, in elk geval. Hè. Je hoort ze zeggen dat iedereen zijn best doet.
Ja, Nele zegt iedereen doet zijn best, ja.
Dus die familie doet zijn best, want die maken dat beeld om mij te beschermen.
Ja.
En terwijl iedereen zo hard zijn best zit te doen, is er een kind.
Ja, dat allemaal maar moet processen.
Ja, dat gewoon iets heel simpel wilt weten.
Mm-hmm.
Waarom is dat gebeurd, maar vooral zie je mij graag.
Ja.
Enfin, en dan moet het verhaal natuurlijk nog beginnen eigenlijk, want dan komt er plots slecht nieuws.
En op een bepaald moment heeft hij me, ik denk, 2-3 keer gebeld naar elkaar en een voicemail ingesproken met de vraag om hem heel dringend terug te bellen. En ik had wel zoiets... Ik dacht, hè? En dan kreeg ik hem aan de lijn en dan ja, hoort je elkaar? Want dat is een heel emotioneel telefoontje geweest.
Hoe lang was het dan geleden dat je zijn
dat was echt al, ik denk, een jaar of 5, 6 geleden toen, ondertussen. Ja.
Ja.
Ja. En op dat moment kon ik aan hem vertellen dat hij opa was. Ik was, ik denk, net bevallen. Maar op dat moment vertelde hij mij ook, ik heb kanker. En ik moet op onderzoek en ik weet niet wat het is. En ik kan er niet mee om. Zo, dat was heel... Dat was ook voor mij heel... Dat was een rollercoaster, want je hebt elkaar zo lang niet gehoord. Dat contact is nooit zo intensief geweest. En ineens had hij ook zoiets van, maar ik ga u morgen terug bellen en ik ben u dan terug en bel mij ook zeker terug. Dus we hebben zo, ik denk, een periode van een week of twee echt wel wat op en af zitten bellen, omdat, ja, omdat ik zelf ook wilde weten van, wat is het nu? En dan is dat contact ook weer stilgevallen. Tot ik het telefoontje van de hulpverleners kreeg die in huis kwamen bij hem.
En toen was het al gebeurd?
Ja.
Dus er is niet echt nog een afscheid geweest?
Nee, maar dat wou hij ook niet.
Maar voor mij nu een heel speciaal moment in dit verhaal is het moment dat hij in een onzekerheid terechtkomt en hoort dat hij ziek is, maar niet weet hoe dat gaat verlopen of hoe erg het is. En dat hij dan heel erg veel nood heeft aan contact met jou.
Mm-hmm. Hij had ook vooral zoiets van, hij heeft dat ook letterlijk gezegd van, ik wil er niet alleen doorgaan. En dat, ja, ach, dat vond ik ook wel heel zwaar dan. Ik dacht, oké, maar ja, hoe gaan we dat dan doen? Want we hebben elkaar al zo lang niet meer gezien. En ja, we weten eigenlijk niet zoveel van elkaar. Ja, dat is eenzaam, hè. Als je alleen op een appartementje woont met alleen hulpverlening en je hebt niet echt vrienden of familie waar je nog terecht kunt. En ik denk dat hij, soms denk ik dat hij ergens moet gevoeld hebben dat het niet, echt niet oké was en dat hij dan, ja, dat je dan een laatste strohalm of zo vastpakt om toch nog ergens op een goed moment, ja, toch nog iets te proberen of zo van contact en toch een keer kijken.
En dan waren dan die telefoontjes met jou?
Ja, ik denk het, ja. Dat, als ik me dat probeer voor te stellen, dan heb ik het gevoel dat ik zelf zo'n beetje door daaraan ten onder ga, omdat ik ook het gevoel heb voor mezelf dan van, je had daar eigenlijk moeten zijn. En tegelijkertijd denk ik van, ja, maar dat kon niet omwille van de familiegeschiedenis, omwille van, ja, je werd kind, je werd puber op dat moment. En als volwassene kun je andere keuzes maken. Maar je bent zo beladen door het alcoholprobleem, door wat je allemaal te horen hebt gekregen ooit, ja, dat bijna niet draagbaar is om dat te goed te realiseren van het was absoluut heel eenzaam. Ja.
Is het iets wat je jezelf verweten hebt of verwijt?
Ik denk dat ik dat al goed op een andere manier kan vasthouden. Maar zo, ja, ik heb wel lang het gevoel gehad van, dit is niet oké, je had er moeten zijn. En uiteindelijk denk ik dat ik, als ik terugkijk naar met de middelen die ik had, met de kennis die ik had, dat ik op dat moment gedaan heb wat ik dacht dat ik moest doen, om het zo te zeggen. Het wat ik mij wel heb verweten is, en dat verwijt ik mezelf nu nog altijd, is dat ik niet gewoon ben blijven bellen. Ik ben op een gegeven moment, als ik wist dat hij ziek was, denk dat ik zo, ja, dat ik een maand of twee nog wel 2 keer per week belde. En dan ben ik ook gestopt, omdat ik zoiets had van, ja. En wat ik mij zeker heb verweten, is het feit dat ik getwijfeld heb aan zijn verhaal op dat moment. Omdat ik zoiets had van, ja, heb je mij nu gebeld om zo toch iets te forceren? Of
je hebt getwijfeld of zijn noodkreet echt was?
Ik heb getwijfeld of zijn verhaal rond het ziek zijn echt was. Ik twijfelde niet aan zijn poging om contact te zoeken. Of aan, allee, daarvan had ik wel zoiets van, dat is iets, want anders neemt hij het, allee, anders neemt hij de telefoon niet. Maar ik heb wel getwijfeld of dat verhaal echt was, ja. En dat is wel iets waarvan ik nu denk, dat is zo absurd om daaraan te twijfelen. Mm-hmm. Maar op dat moment, ja. En dan had ik wel, als ik te horen kreeg dat hem overleden was, had ik wel zoiets van, ah. Ja, dat was wel iets als een tsunami over mij is uitgekomen. Van, dat verhaal was waar, je hebt daaraan getwijfeld. Je hebt, ja, je bent niet loyaal geweest. Ja. Nu, ik kon ook niet loyaal zijn, omdat hem er ook gewoon niet was. Maar ik heb wel altijd dat gevoel gehad van, ik ben als dochter, heb ik niet genoeg gedaan voor u als mijn papa. Ja.
En dat is dan een spuit die nu ineens in uw gezicht komt kletsen.
Nu even wel, ja. Ja.
Als dochter heb ik niet genoeg gedaan voor mijn papa.
Hoe de wereld zich kan omkeren eigenlijk.
Neil is wel veel bezig met hoe het voor andere mensen is. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja, hoe de wereld zich kan omkeren.
Ja, als kind zijt je loyaal aan je ouders, hè?
Ja, tuurlijk. Op archetypisch niveau zelfs. Tuurlijk. Ik bedoel, gelijk wie dat is. Of gelijk wat voor...
Dus ook al is die daar bijna heel haar leven niet geweest, ook dan nog... beschikt je over, of zij toch in elk geval, maar ik denk de meeste mensen, over loyaliteit. En voelt je dus tekort komen. Ook al weet je dat het niet kan. He, want er komt, dat is ook weer een ontroerend moment in dit verhaal. Ik heb het ook in het gesprek zelf benoemd. Op het moment dat hij in een onzekerheid komt en dus nood heeft aan dat contact en zijn hand uitreikt... En een paar weken intensief met haar begint te bellen.
Ja.
En dan tot het besef komt van, het is te laat. Ik kan dat niet meer verwachten. Of we kunnen dat niet meer voor elkaar geven. Want we kennen elkaar eigenlijk niet.
Waar ik van dacht van, ja, maar dat geeft niet. Want je kent elkaar zoals dat je elkaar kent. Daar was misschien een kans om over die geschiedenis te stappen.
Ja, dat is ook hetgeen wat ze zichzelf verwijt. Ik ben niet blijven bellen.
Ja.
Ik heb niet aangedrongen. Ja, ja, wellicht had ze zich daarin moeten forceren in die situatie.
Ja.
Ik weet het niet.
Wat dat ze beschrijft vind ik heel herkenbaar.
Ja,
ik heb ook al veel meegemaakt. Dat na een tijd wordt dat iets ongemakkelijk. En dan zeg je, oké, dan maar niet waarschijnlijk. En dan blijf je zo met een vaag ding hangen.
En dan ook moeten vaststellen bij jezelf dat je een beetje schaamt wellicht... dat je getwijfeld hebt aan zijn verhaal.
Ja. Dat vind ik ook niet raar. Ik zou ook getwijfeld hebben, denk ik. En dan zonder het mezelf kwalijk te nemen. Wacht, hè. Dus dat is een mens, maar voor haar is dat ook een figuur. Waar dan een heleboel verhalen aan vasthangen, waar dat altijd, poef, direct een problematiek aan plakt. Dus als je dan even op je hoede bent, denk ik, veilig, slim. Doe maar. Zet daar maar even een filter tussen, van het is mogelijk dat dit niet waar is. Dat is, ja. Maar het is het loyale stuk dat dan gaat zeggen, ah ja, dat was niet proper van u. Maar eigenlijk, als ik het nuchter bekijk, denk ik, dat is niet zo slecht gedacht. Dat zou echt een mogelijkheid kunnen geweest zijn.
Het feit dat jij die mogelijkheid in jezelf hebt gevonden om de mens in je vader te zien, ondanks het beeld dat jou... heel je jeugd is aangereikt.
Mm-hmm.
Dat moet iets voor hem betekend hebben. Hè?
Ik denk wel dat het iets betekend heeft, want op het moment dat wij zijn appartement ook zijn gaan opruimen, heb ik zo de brieven en de kaartjes die ik had geschreven, staken ook allemaal samen in een mapje, samen met foto's van mij en van mijn broers en zo, die ik had opgestuurd. En dat was wel... Dat deed wel deugd of zo. Omdat dat zo... Dat ik zoiets had van, ah, oké. Dat heeft inderdaad wel iets betekend voor hem, dat ik die brieven stuurde en die kaartjes. En ja, en die lagen ook niet zo, weet ik veel waar, maar die lagen echt zo in de kast, zo, ja, in een mapje. Dus dat, ja, dat was heel... En onze foto's stonden ook echt op de televisie. Dat was ook wel... Dat was heel raar, om zo, want dat was, ja, dat was maar een klein appartement. Dus als je binnenkwam, was dat eigenlijk het eerste waar je op keek, de televisie met onze foto's. Ik denk op momenten dat het heel lastig was voor hem, dat dat wel lichtpuntjes zijn geweest. Ja.
Ik hoor jezelf verwijten, ik ben niet loyaal genoeg geweest, maar je was wel het enige aanspreekpunt nog.
Ja. Ja, ja, ja. Ik denk door het feit dat ik ook wel al wat ouder was, als mijn ouders gescheiden zijn, dat ik daar... Ja, ik heb meer tijd met mijn papa gehad voordat hij naar Antwerpen vertrok. Dus ja, dus ik heb ook echt, ja, die leuke momenten, ja, dat is zoiets, dat blijft ook bij. Dat zag ik misschien niet op dat moment, maar dat blijft ook wel bij, hè. Dat, ja, dat je met een hond in de slee en dat je dan zeer onverantwoord, denk ik, soms met momenten bergaf. Zo, ja, dat ik denk van, ah ja, maar dat waren zo toffe momenten. Maar ik ben de enige die die momenten...
Nog herinnert.
Ook, ja.
Ja.
Ja, mijn broers waren ook gewoon nog echt heel klein, dus voor hun is dat iets dat... Plus ja, ik denk dat ik van nature ook gewoon iemand ben die probeert om naar alle kanten een beetje te kijken. Dus dan wil je ook wel het verhaal horen of een beetje leren kennen van de ander voordat je zelf... Ja. Ik had op een moment ook gewoon zoiets van... Omdat mijn mama dat contact ook altijd stopzette, dacht ik van ja, maar... Allee, laat mij dat dan gewoon verder zetten. Maar dat was ook iets dat voor haar... Nou, dus daarom moest het ook via de neefjes en de nichtjes gaan, dat we dan toch op die manier een beetje contact hadden. Ja, ik denk dat die loyaliteit er dan op die moment wel heel erg was.
Wel was, te zeggen. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Het feit dat je als kind tegen het beeld ingaat dat jou de hele tijd is aangereikt, dat is al een hele beweging, denk ik.
Ja, ik voelde ook van, ik ben wel een stukje zo... Iedereen zei dat ook altijd, zo... Je bent juist uw papa. Je ziet dat. Dat is zo. Je zet het evenbeeld qua bouw, qua manier van doen. Dan dacht ik, ja, allee, ik ben dat ook wel. Dus als jij constant zegt dat dat slecht is en dat dat... Ja, dan ben ik ook een stuk slecht. Zo. En daar wou ik heel hard tegen hem gaan. Ik zei, dat klopt helemaal niet wat dat jullie zeiden. Ik denk dat ik dat wel voelde. Maar dat ik gewoon de tools niet had en de kennis niet had om daar volledig tegenin te gaan of zo. Ja, en ik denk, ik wou dat ook niet meer zomaar geloven. En ik denk dat ik ook voelde van, die hebben een andere zijde gezien. En die hebben alleen dat stukje gezien. En die onthouden alleen dat stukje. Terwijl er echt zoveel meer is dan... Ja, als mensen nu zeggen, als ik dan zo aan familie vraag of aan vrienden, die hem gekend hebben, ja, dat doorzetten en dan zo hard werken, ja, dat heb jij ook. En dan denk ik, ja, maar dat is wel goed, hè. Dus die capaciteiten had hij ook. Maar die waren gewoon niet altijd zichtbaar, omwille van zijn alcoholprobleem. Ja, je wilt jezelf niet bestempelen als alleen maar slecht en alleen maar... Plus, je bent aan het zoeken naar wie ben ik. Je bent puber, je bent aan het aftasten en dat is hetgeen dat je te horen krijgt. Ja, dan is dat moeilijk. Ja, ik vond dat heel moeilijk, ja.
Ja, dus ik heb dat ook, dat er over mij altijd gezegd wordt, je lijkt op je vader.
Dat is waar.
En dat is waar, dat dwingt mij dan om, wat dat er niet zo tof is, of was, aan onze papa, om dat wat harder te proberen begrijpen. Om dat niet zomaar aan de kant te zetten. Want wacht een keer, als ik dat ook ben, dan heb ik er belang bij van dat te snappen, of van daar mild te kunnen tegenover zijn. De foto's op de tv.
Ja, je moet het je maar voorstellen, hè, dat je zo ineens het appartement moet opruimen van iemand die je eigenlijk niet gekend hebt, maar die je vader was.
Ja.
En dat je merkt hoe centraal dat je staat.
Ja, dus je zei op een of andere manier van op grote afstand, in grote stilte, wel geliefd geweest. Of dierbaar geweest, belangrijk geweest.
Moet vreemd zijn om te ontdekken. En tegelijkertijd moet dat ook deugd doen.
Ja.
Dat je ook al die brieven terugvindt. En...
want dat is toch een bewijs van... Hè? Dus als, tuurlijk, als het erover gaat van... Maar ja, ik wil eigenlijk gewoon horen, weten, voelen.
Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet verwacht, omdat je al die tijd te horen hebt gekregen. Hij doet afstand van u.
Ja.
Hij wil er niet zijn voor u, of ik kan het niet. Of...
Ja.
En dan zien dat er... Ja, dat er ook nog een leven naast het probleem is. Dat een mens niet het probleem is. Hè.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Die we hier even van Nele meekrijgen. Want ze heeft dat wel echt mooi van elkaar kunnen scheiden. We zijn allemaal mensen en we hebben ook allemaal problemen. Maar we zijn het probleem niet. Mm-hmm. Naast het feit dat hij een probleem had, was hij ook iemand die lief was voor zijn kinderen. En die hard werkte en veel doorzettingsvermogen had. En wat ze dan ook nog kan rapen aan informatie bij mensen die hem gekend hebben.
Ja, maar we krijgen hier heel de tijd... Nele is ons heel de tijd lesjes in mededogen aan het geven. Want ik ben aan het luisteren en ik hoor mezelf denken... Ah, maar ik ben zo blij dat er iemand zo genuanceerd vertelt over zo'n moeilijk verhaal.
Zeker, ja.
En ik denk, joepie.
Joepie, Nele. Absoluut, ja. Ik vind dat een heel belangrijke les. En een tweede les die ik eigenlijk even ook... heel hard oppik, is dat zwart maken. Oh. Allee.
Ja, niet doen, hè.
Aan alle mensen die uiteen gaan, doet dat niet, hè.
Nee.
Want uw kind zal zich altijd in twee gespleten voelen, hè.
En heeft het van allebei nodig.
Enfin, terug naar de spijt. Het is onherstelbaar. En je weet hoe dat ik in elkaar zit, Randal. Dat vind ik lastig.
Onherstelbaar, dat staat niet in je boekje.
Jawel, maar het is lastig. ik denk dan altijd van, ja, maar hoe kunnen, wat is dan een manier om daarmee om te gaan?
Ja.
En ook daar heeft Nele echt wel een interessante weg gevonden.
Het eerste wat ik eigenlijk gedaan heb om daarmee om te gaan, was van, nu moet ik zien dat ik al zijn wensen inwillig die er zijn. Want dat is het laatste dat ik nog kan doen op dit moment. Hij wil bijvoorbeeld geen bloemen op zijn begrafenis, dat was iets dat hij niet wilde. Maar zo, als dat dan allemaal door was en alles was geregeld, dan was dat ook wel zoiets dat ik dacht van, ja, hier zit ik nu. En zo, dat is ook iets heel gek, want je gaat dan op je werk vertellen dat je papa is overleden, maar dat lijkt me vrij weinig emotie gepaard te gaan.
Ik was er nu ondersteboven van.
Ja, ik was daar het hart van in en ik dacht, oké, dit is het nu. En het is pas later, als alles wel was gaan liggen, dat ik zoiets had van, ja, en nu? Want nu, ja, ik vind het wel heel erg. En ik heb dan ook een stuk in therapie geweest daarvoor, omdat dat is ook een heel turbulente periode geweest in mijn leven. En dan heb ik op een bepaald moment gewoon ook echt moeten zeggen van, nu moet je de knop omdraaien en nu moet je voor jezelf weten dat je echt wel alles gedaan hebt wat je kon doen op de momenten waar je op dat moment in je leven stond. En nu kan ik alleen maar over hem praten en hem wel herinneren zoals hij was en meer als inderdaad zijn alcoholprobleem. Dan is ook een beetje de puzzel voor mezelf in elkaar gevallen, denk ik. Want dat was echt wel een goede man, hoor. Dat was, allee, dat was een lieve, goede man. Dat is de conclusie dan zo. En soms is die spijt er nog wel. Zoals net komt dat dan ook wel zo'n beetje terug naar boven. Maar dan denk ik ook weer tegelijk van, ja, ik heb gedaan wat ik kon doen. Ik heb echt wel mijn best gedaan met de capaciteiten die ik op dat moment had.
Dat wil zeggen dat je eigenlijk weinig zelfverwijt hebt?
Ja. Ja.
Hoewel ergens een beetje dieper, maar het toch een majoriteitsprobleem is. Hè?
Ja.
Ja. Maar toch weet je eigenlijk goed, ik heb mijn best wel gedaan.
Rationeel weet ik dat heel goed. Maar mijn hart zegt soms van... maar dat, ja, dat is iets waarvan ik dan weet, op momenten dat dat terug heel veel naar boven komt, waarvan ik dan weet, nu moet ik tijd nemen om het stil te maken, om terug in mezelf te keren, om het zo te zeggen, en ja, de verbinding te maken tussen mijn hoofd en mijn hart, en daar ook gewoon dat te weten dat je toen gedaan hebt wat je kon doen, maar dat ook te voelen op dat moment.
Oké, dat is even interessant, vind ik. Hoe maak je zo'n connectie?
Heel veel tijd op de yogamat, bijvoorbeeld. Dat klinkt heel onnozel, maar ja, als ik zo'n dingen voel opkomen naar die realiteiten toe, of naar die spijt toe, en ik ga dan bewust zeggen van, nu ga ik zitten en ik ga dat echt een keer doorvoelen. Gelijk nu voel ik het, dat is heel onnozel, hè. Ik voel het trekken van achter rechts in mijn schouder, maar dat is waar dat die spijt zit, gewoon opgeslagen wordt dan gezegd.
Okay.
En dan denk ik, als ik er bewust naartoe ga en ik adem, dan komt dat ook terug los. En dan is die connectie er wel.
Oké, okay, vind ik nu even super interessant. Dus hoe heb je die spijt gelokaliseerd? Dus je zegt, die zit in mijn schouder?
Ja. Ik heb eerst, ook al bij de therapeut en zo, heel goed leren stilstaan bij, oké, wat denk ik nu?
En
wat voel ik in mijn lichaam? Zonder te voelen, ik voel me blij of boos, of ik ben ampetant of teleurgesteld, maar wel gewoon, waar voelt je iets? Wat neem ik waar?
Ja.
En dan had ik zoiets van, oké, ik voel het daar zitten. Goed. En dan gewoon inderdaad leren om... Ja, ook zo al uw gedachten. Ik zet die altijd in bootjes op het water, dat ze gewoon mee weggaan.
Ja, en dan elke keer... Mindfulness oefeningen.
En dan gewoon terug te gaan iedere keer naar die plek. En daar heel bewust naartoe te ademen.
Dus alles wat je denkt op zo'n moment, probeer het een beetje uit te leggen.
Ja.
Laat je vertrekken op een bootje.
Ja.
Om telkens terug jouw aandacht te richten op die plek in jouw schouder dan.
Ja.
waar die spijt zit.
Ja.
Dus het is echt voelwerk, hè?
Ja. Ja.
En dat moet doen.
Ja. Okay. En daar ook echt bewust, niet gewoon, oké, ik heb het nu gevoeld en nu kunnen we terug afsluiten, maar echt in blijven zitten.
Blijven voelen.
Blijven voelen, ja. Wat dat er dan ook, en dan komt, soms word ik dan heel boos en soms word ik heel verdrietig en maar dat mag er dan zijn en dat kan dan naar boven komen.
En dat is het ding waar veel mensen het moeilijk mee hebben, hè, om dat dan te blijven ondergaan, zeg maar. Hè, dat lastige gevoelens zoals boosheid of verdriet zich manifesteren.
Maar ik heb ondertussen door dat ik meer last heb als ik dat niet doe, als ik dat wel even doe. En dat ik er dan sneller niet dooruit ben, maar dat ik er dan ook gewoon beter mee om kan.
Dus het gaat niet over oplossen, maar het gaat over beter ermee omgaan.
Ja, je kunt het niet oplossen, want het zal er altijd wel een stukje zijn. Maar als ik het niet doorvoel, gaat het mij altijd blijven achtervolgen. Tegen nu kan ik het verwelkomen. En echt zeggen van, dat gevoel mag er zijn.
Aanvaarden.
Ja. Dat is oké. En het is ook door de jaren heen geminderd in de zin van, het komt minder snel terug naar boven.
Ja, want je zei daarnet, ik heb ondertussen ondervonden dat als ik er geen aandacht aan besteed, dat ik het dan lastiger heb eigenlijk.
Ja, omdat dat blijft op je deurtje kloppen. Hè?
Ja, dat is de knagende spijt. Ja, hè? Ja. Het blijft op je deur kloppen.
Ja. Ja, dan word ik nogal kort en dan heel onrustig en dan begin ik 10.000 dingen tegelijk te doen en dan weet ik zo geen blijf bij mezelf. En dan kan ik dat soms wel, of vroeger toch, kon ik dat zo wel wat terug wegduwen, maar je kunt dat wegduwen, maar dat komt toch terug. En dan is dat er opnieuw en op den duur liep ik constant onrustig en ambetant rond. En dan dacht ik, dit is het niet. Zo kan ik niet mijn hele leven nog doorgaan.
Je bent echt de eerste die zijn spijt lokaliseert in zijn lichaam.
Okay.
Vind ik wel bijzonder. Enfin, die ik gesproken heb.
Ja, dat gaat over. Ja,
dus je weet het zitten letterlijk.
Ja, ik voel het nu letterlijk. Rechts van achter in mijn schouder.
Ga je er straks nog wat aandacht aan?
Ja, want ik ga het blijven voelen anders. Even ademen dan, even voelen. Ja.
Ja.
Ik vind dat voor mezelf een hele krachtige manier om met spijt om te gaan, omdat mij dat in staat stelt om wel gewoon om daar niet in te blijven hangen.
Ja.
Om jezelf ook te aanvaarden en te weten van oké, dit heb ik te dragen en ik draag het goed. Ik draag er zorg voor die spijt, voor dat stukje. Het is oké.
De bereidheid om het te dragen.
Ja.
Ik doe ongeveer hetzelfde. Met kwebbelen in mijn systeem.
Met kwebbelen?
Kwebbelen. Met storingen, met verstoringen.
Ja,
met
alles wat lastig is.
Ambetante dinges. Zo terug naar de basis. En wat is de basis? Mijn lijf. En dan voelen. En laten zijn. Een mooi proces.
Ja, ik vind dat superboeiend. Ik ben dat ook niet zo heel gewend om zo met mijn lichaam te werken. Maar ik kan me echt wel nu heel goed voorstellen wat dat kan doen. De spijt in dit geval dat je niet dieper contact hebt gezocht met je vader is iets wat altijd aanwezig zal zijn in het leven van Nele. En is ook iets waarvan ze nu kan zeggen, ik ben bereid om het te dragen. En dat lijkt mij van een ongelooflijke opluchting.
Ja, absoluut. Maar dus dan moet er dichtbij kunnen zijn bij waar dat zit.
Ja. En het gevoel voelen, mogen voelen in eerste instantie, voelen, blijven voelen, aanvaarden dat het er blijvend zal zitten, waardoor het een soort deel van jezelf wordt. Hè?
Maar dan zie je ook dat het zich kan ontspannen. Want dikwijls zit dat als een brokkel of zoiets, hè? Als iets vervelend in je systeem. En als je het een tijd vervelend kunt laten zijn, wordt dat vertrouwder. En als het zich vertrouwder weet, kan dat zich wat meer ontspannen. En als het meer kan ontspannen, dan kan het meer integreren. En als je het niet voelt, ga ermee blijven zitten. Of gaat er half doorgaan. Of gaat dat zich nog zoveel keer herhalen?
Ja. Want dat komen we ook heel vaak in verhaal tegen. Het blijft knagen. tot het aandacht krijgt die het verdient, denk ik.
Ja, maar dat is een heel rechtvaardig systeem. Op zich is dat niet mis dat dat blijft knagen ook. Alleen, als je...
het dan wegduwt of wegsteekt, dan gaat het altijd maar blijven. Ja.
Het wenst gewoon te genezen, eigenlijk, is dat, hè? Het wenst gezond te zijn, het wenst vrij te zijn. En dus het komt altijd terug om te zeggen, nee, ik zit hier nog geblokkeerd. En één manier om daarmee om te gaan, is dat die cyclus zich laten afspelen. En dat gaat dan slijten, zoals dat we zeggen. En wat dan Nele doet, is daar direct naartoe gaan. Hier is het, en ik ga er zo diep mogelijk, zo... een beetje primitief eigenlijk, hè? Met zo weinig mogelijk gedachten, met zo weinig mogelijk verhaal. We gaan naar de rauwe sensatie zelfs. Ze zegt, het zit in mijn schouder, maar het krijgt geen lading, want het is een slecht gevoel of zo. Het is gewoon, hier is het, gelijk wat het is.
Het is daar, het heeft wat aandacht nodig. Ik ga er straks even...
Aandacht, jongen, we hebben altijd alleen maar aandacht nodig. Het is echt...
Heb je het gevoel dat het zo mogelijk zal zijn om met die spijt verder te leven?
Ja. Door zo mijn kinderen vragen daar nu bijvoorbeeld naar. Mm-hmm. En dan denk ik wel, wat kan ik nu nog doen om daar inderdaad iets in te betekenen? En dan is dat gewoon het over hem hebben. En in zijn totaliteit ook, ga dat niet... Allee, nu zijn ze nog te klein om dat helemaal te beschrijven. Maar ja, om daar het gewoon over te hebben van... Dat is wel uw opa. Die is er wel niet meer, maar dat is jouw opa. En een foto te laten zien en ja.
Ja, door over hem te vertellen over wie hij was, meer dan het probleem dat hij had.
Ja. Ja. En af en toe de brieven nog eens lezen. Zo de herinneringen blijven ophalen. Zo.
Is dat ook niet een vorm van loyaal zijn?
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik denk het wel, ja.
Dat klinkt voor mij als een vorm van loyaliteit, ja.
Ja. Ja, dat is een mooie die je teruggeeft, ja.
En ze is ook loyaal tegen zichzelf, want zij... heeft begrepen van, ik lijk heel hard op mijn vader in een aantal van zijn aspecten. Zij is dat ook geworden, of die zit in haar. En dat te eren, is ook loyaal tegenover zichzelf. Is makkelijker om zichzelf graag te zien ook. Wat dan weer loyaal is tegenover haar kinderen, want hoe beter dat je jezelf graag kunt zien... hoe vanzelver dat uw kinderen zichzelf graag gaan kunnen zien.
Ja.
Ja, ze heeft ons gewoon bewustzijn ook van een familielijn, precies.
Ik vond dat een heel boeiend gesprek.
Ja.
Ik vind het gek dat we dat zo pakten daarnet.
Dat het jou pakte?
Ja.
Waar was je aan het denken? Ik dacht van, ja, maar er is hier nu een kind dat herkent. Van, ik wou dat ook zo graag horen. Het is ook een heel wezenlijk ding, hè.
Het is gewoon wezenlijk.
Het is wezenlijk, wezenlijk diep.
Een kind wil weten of het graag gezien wordt.
Ja, mannetjes toch. Ja. Voilà. Het pakt mij ook. Ja.
Voilà. En zo hebben we iedereen mee.
We moeten het misschien nog eens tegen de mensen zeggen. Ook in u zit er een kind... dat heel graag weet dat het graag gezien wordt. En als je geen mama of geen papa niet meer hebt, wie moet u dat vertellen? Jezelf. Je bent ondertussen ook een mama of een papa. Je hebt nog altijd een kind in u en je kunt daar ook tegen zeggen, ja, ik zie u graag.
Dit was Tot Mijn Grote Spijt, Tot Onze Grote Spijt. Als jij deel wil uitmaken van dit project met jouw verhaal, stuur dan even een bericht via Instagram @JohanTerijn of via johanterijn.com. Op die website vind je ook alle informatie over de theatervoorstelling en het boek van Tot Onze Grote Spijt. Als je deze podcast wil steunen trouwens, kom dan eens kijken naar de show of koop jezelf het boek. Daar doe je mij veel plezier mee. Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Nieuwsblad. De montage gebeurde bij House of Media door Pieter Santes. De muziek is van Robbe Petitjean. En de schone mens die samen met mij al die verhalen uitpluist, is mijn vriend en begenadigd kunstenaar Randal Kazaar. Hey, dank dat je hier was en kom gerust nog eens terugluisteren.
Er is kwetsbaarheid, maar het spreekt over een essentiële behoefte van iedereen. En waar dat de wereld aan kapot draait, is dat we die essentiële behoefte proberen te vervullen door allemaal dingen die die niet gaan vervullen. Status, centen, bla 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 bla.
En zo vind jij in elk verhaal een weg naar
een van de stokpaard.